Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. De verkiezingsuitslag van een maand geleden bracht Nederland in nieuw politiek vaarwater. Chef van de Haagse redactie Pim van den Dol vertelt hoe de afgelopen weken de verhoudingen in de Tweede Kamer een voorproefje zijn van hoe die nieuwe politieke werkelijkheid eruit kan gaan zien. Pim, we gaan bijna het kerstreces in. We zitten in de laatste dagen. De verkiezingsuitslag van 22 november, een maand geleden alweer, heeft de boel aardig op zijn kop gezet in Den Haag. Kunnen we daar al wat van terugzien? Wat merk jij daarvan?
Ja, absoluut. Deze week beginnen echt voor het eerst eigenlijk de inhoudelijke onderhandelingen in deze formatie. Er zijn vier rechtse partijen die met elkaar gaan praten. PVV natuurlijk als de grote winnaar. Gaan op tafel met VVD, NSC van Pieter Omtzigt en BBB. En ja, dat leek gezien de uitslag natuurlijk ook wel een beetje onvermijdelijk. En in het Kamerdebat, wat ook afgelopen week over de formatie werd gehouden, kon je eigenlijk meteen wel die nieuwe politieke verhoudingen terugzien. Dat die vier partijen, hoewel ze nog helemaal aan het begin staan, hè, van onderhandelingen en gesprekken, toch al wel heel erg samen optrokken. En elkaar soms al probeerden te verdedigen. En ook wel lief en aardig voor elkaar te zijn. En een ander goed voorbeeld daarvan was ook een gezamenlijke motie die ze over de spreidingswet indienden.
Ik ga direct naar de ene motie die ik heb. En dat gaat over de spreidingswet zoals die in de Eerste Kamer ligt. Ik zal hem eerst voorlezen. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat de verkenner...
Een oproep aan het kabinet en de Eerste Kamer om een pas op de plaats te maken met de spreidingswet. De wet die ervoor moet zorgen dat asielzoekers eerlijk over Nederland worden verdeeld. Nou, die heeft de VVD heel lang gesteund, maar de afgelopen jaar niet meer.
Doet een beroep op het kabinet en de Eerste Kamer om voor de duur van de formatie een pas op de plaats te maken met het wetsvoorstel spreidingswet. En gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door de heer Wilders, mevrouw Van der Plas en de heer Omtzigt. En dat was hem.
En dat deze vier partijen nu die motie indienden, liet eigenlijk wel zien dat ze echt een andere koers willen voor het land, zeker op asiel en migratie.
Ja, dus die vier formerende partijen die wisten elkaar daar eigenlijk voor het eerst, zou je kunnen zeggen, te vinden. Wat weten we nu van die gesprekken? Wat weten we van die formatie?
Ja, de formatie gaat eigenlijk wat anders verlopen dan gebruikelijk is. Ze hebben eigenlijk besloten om die eerste fase van de informatie nu dat in verschillende blokken op te delen. En deze week zal er een aantal dagen gesproken worden voor de kerst. En dan gaat het eigenlijk heel concreet over één thema. En dat is namelijk de omgang met de grondrechten en de democratische rechtsstaat. Je zou denken, oké, wat moet je daar over onderhandelen of bespreken? Maar dat is nou juist...
Die is er, zou je kunnen zeggen.
Ja, die is er. Die is voor veel partijen heilig. Maar goed, in dit geval is dat natuurlijk met de PVV van Geert Wilders toch wel iets om serieus te bespreken. Want in het programma van de PVV staan toch een behoorlijk wat voorstellen die ingaan tegen de grondwet en internationale verdragen. Nou, VVD en BBB hebben daar wel moeite mee, maar eigenlijk geen principiële bezwaren tegen. Maar NSC van Omtzigt, die hebben echt aangegeven van ja, wij moeten toch wel dezelfde basishouding hebben als het om die grondrechten gaat.
Maar Wilders die heeft toch gezegd dat al die extremere standpunten op het gebied van grondrechten van hem, dat die allemaal de koelkast ingaan?
Ja, klopt. Dat is inderdaad die befaamde uitspraak. Hè?
Islam zal nooit uit ons DNA gaan, maar de prioriteit ligt nu duidelijk bij andere zaken als het gaat om de komende regeerperiode.
Ja, dat is heel duidelijk. Maar ik wil toch nog heel even...
Ik heb over die standpunten van de PVV gezegd wat wij daar de komende jaren mee kunnen doen, namelijk tijdelijk in de ijskast zetten. Dus die grondwet is geen probleem.
Bijvoorbeeld over de islam, hè? Zoals het beperken van de vrijheid van godsdienst, het verbieden van Korans, het sluiten van moskeeën. Daarvan zei Wilders, ik zet het wel in de ijskast voor de komende jaren. Maar die formulering was nog best wel vaag. En zeker bij de partij van Pieter Omtzigt wilden ze eigenlijk wel van Wilders weten. Ja, maar wat bedoel je daar nou precies mee? Want Omtzigt sprak in het debat ook vorige week over voor zijn partij zich een harde ondergrens als het gaat om de grondwet en de rechtsstaat. Dus ja, over wat het in de ijskast zetten betekent. En ook over misschien hoe Geert Wilders zich als nu als fractievoorzitter, maar straks mogelijk zelfs als premier zich uitlaat bijvoorbeeld over minderheden of andere gevoelige kwesties. Ja, dat is iets wat ze echt met elkaar goed nog willen bespreken.
Ja, en Pim, we hebben het nu over 4 formerende partijen. Dat klopt formeel natuurlijk ook. Maar er is er eigenlijk eentje die al van tevoren gezegd heeft, wij willen op een andere manier meedoen, de VVD. Hoe zit dat precies?
Ja. Dat was 2 dagen na de verkiezingen dat Dylan Jezelges, de partijleider, al aankondigde dat de VVD na deze uitslag eigenlijk niet echt in een rechtskabinet wil stappen.
Voor de VVD geldt, na 13 jaar, met deze uitslag, dat er ons een andere rol past.
Maar zo'n rechtsminderheidskabinet dan, mogelijk van bijvoorbeeld PVV, NSC en BBB, vanuit de Tweede Kamer wil gaan gedogen.
Wij gaan wel een rechtskabinet, centrumrechtskabinet mogelijk maken. Dus we zullen het wel steunen, we zullen het niet blokkeren. En dat betekent dat wij constructieve voorstellen die dit land beter maken ook zullen steunen. Dat is dus een vorm van gedogen.
Dat was best een opmerkelijke uitspraak, want dat is toch ongebruikelijk in de formatie dat je al van tevoren zegt dat je eigenlijk niet wil toetreden. Maar ja, dat had eigenlijk alles te maken met de toch wat zwakke positie waarin de VVD na deze verkiezingen is beland.
Ja, want dat moet je even uitleggen, denk ik. Hoe is de VVD op deze positie terechtgekomen?
Ja, dan moeten we eigenlijk terug naar het begin van deze zomer. Toen de coalitiepartijen van Rutte 4, dus nog de VVD, D66, het CDA en de ChristenUnie, een deal moesten sluiten over asiel en migratie. Nou, dat was al spannend. De partijen hadden grote onderlinge verschillen en dat lukte die week niet. En de VVD met name dreef dat eigenlijk zo op de spits dat dus toen begin juli het kabinet ten val kwam. En daarmee nam de VVD een groot risico. Want na de val van het kabinet hield die eerste paar dagen eigenlijk niemand er rekening mee dat Rutte ook zou opstappen als VVD-leider. Hij zei bijvoorbeeld die vrijdagavond nog...
Het is net gebeurd, dus ik moet ook even nadenken. Mijn partij moet er even over nadenken. Dat zal voor alle partijen gelden. Als u mij dat nu zou vragen, dat nu te besluiten, is het antwoord vanzelfsprekend ja. Want ik heb die energie en ook die ideeën. Maar ik vind ook dat je altijd even de tijd moet nemen er even over na te denken.
En toen verraste hij op maandag, toen het Kamerdebat over de val van het kabinet was, eigenlijk iedereen door daar zijn vertrek aan te kondigen dat hij niet nog een keer door zou gaan. En binnen 2 dagen werd toen al zijn opvolger gepresenteerd, Dylan Jezelges. En eigenlijk geldt in Den Haag al heel lang dat de partij van de vertrekkend premier, of een premier die aankondigt van ik stop ermee, dat hij bij de volgende verkiezingen wel een grote nederlaag leidt. Dus dat was al een groot risico. En om die campagne ook over migratie te willen laten gaan, daarmee nam de VVD eigenlijk ook al een risico. Want uit kiezersonderzoek blijkt eigenlijk al heel lang dat de PVV juist eigenlijk op het thema migratie het meest wordt vertrouwd door kiezers of het meest wordt herkend. Ze zijn issue owners, zoals dat wordt genoemd. Dus die eerste week, daar nam de VVD eigenlijk al een paar risico's.
Ja, maar die PVV, die werd door Rutte altijd buiten de deur gehouden. Hè? Daar gaan we niet mee regeren, zei hij al jaren eigenlijk. En Jezelges, zijn opvolger, die zette juist de deur open naar de PVV.
Ja, dat was eigenlijk de eerste belangrijke keuze die Jezelges maakte. Een grote breuk inderdaad met het tijdperk Rutte. Ook wel een risico, omdat natuurlijk niet duidelijk was hoe dat vervolgens voor de PVV zou uitpakken. En het leek er voor de VVD in de campagne lange tijd eigenlijk goed uit te zien. Ze stonden in de peilingen nog behoorlijk goed, leken mee te doen om wie de grootste partij kon worden. Maar eigenlijk in die laatste week en laatste dagen zag je de PVV enorm opkomen al in de peilingen. En bleef Jezelges ook heel onduidelijk over of ze nou na de verkiezingen wel heel graag dat rechtse kabinet met de PVV wilden gaan formeren.
Als wij straks stemmen op de VVD, stel dat we dat van plan waren te gaan doen, krijgen we dan een kabinet eventueel met Wilders, ja of nee? Dat is toch een
hele simpele... De verschillen zijn levensgroot.
Dus het antwoord is?
Ik zie niet hoe dat kan op dit moment.
U bent hier om te dienen, zegt u de hele tijd.
Ja.
Dient u ook in een kabinet onder premier Wilders?
Dat zie ik niet gebeuren.
En uit kiezersonderzoek blijkt ook dat toch in die laatste dagen nog heel veel eigenlijk vertwijfelde VVD-kiezers dit keer besloten hebben om dan maar voor de PVV te gaan. Wel 4 à 5 zetels, ruim 300.000 kiezers. Echt een grote groep. Die VVD'ers hebben eigenlijk een soort strategische stem op Wilders uitgebracht. Nou, dat was iets wat we eigenlijk nooit eerder hadden gezien. En dat laat dus zien hoe salonveeg of potentieel regeringswaardig de PVV was geworden. En de uitslag viel voor de VVD dus enorm tegen. Wel een verlies van 10 zetels. En dat maakte dat ze eigenlijk geen fijne uitgangspositie meer hadden voor de onderhandelingen over dat rechtskabinet. En dat Jezielkes al snel zei, laat ons dan maar alleen gedogen.
Dus de VVD zit eigenlijk dankzij de keuzes die ze zelf in de campagne gemaakt hebben op een plek aan de formatietafel waar ze eigenlijk niet hadden willen zitten. Hè? Niet als grootste partij, maar als ondersteunende partner. Hoe gaat de VVD om met die andere rol die ze nu hebben?
Nou, je ziet dat Jezielkes het eigenlijk best wel lastig vindt. Dus ze zei natuurlijk al snel, dan gaan we alleen gedogen. Maar dat leidde ook wel weer tot veel discussie en ook kritiek binnen haar eigen partij. VVD'ers die dachten, nu kunnen we toch dat rechtse kabinet mogelijk maken en kunnen we hopelijk veel gaan bereiken op bijvoorbeeld asiel en migratie. En dan gaan we nu toch weer aarzelen en geven we nu niet thuis, nemen we nu niet onze verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd zie je wel dat de VVD zich ook inhoudelijk wel erg wil blijven profileren als het om asiel gaat. En het beste voorbeeld daarvan was dat Jezielkes in het debat over de verkiezingsuitslag vorige week die opmerkelijke motie over de spreidingswet indiende. Maar daar zie je, terwijl dat heel erg ingaat natuurlijk tegen wat het eigen kabinet met de VVD de laatste jaren heeft uitgedragen. De wet notabene van de eigen staatssecretaris Erik van den Burg. Nou, daarin zie je toch wel terug de enorme inhoudelijke worsteling van de VVD met de huidige situatie nog steeds.
Ja, en die motie die kreeg uiteindelijk wel een meerderheid in de Kamer?
Ja, hij kreeg een meerderheid. Alleen de tekst werd nog wel behoorlijk afgezwakt. Hè? Dus waar eerst echt heel duidelijk om die pas op de plaats werd gevraagd. En eigenlijk de Tweede Kamer zich op die manier rechtstreeks bemoeide met de Eerste Kamer. Wat heel ongebruikelijk is. Daar kwam alleen nu te staan van dat deze partijen de wens hebben dat de spreidingswet er voorlopig niet komt. Nou ja, toen werd er eigenlijk door de andere partijen in de Tweede Kamer weer een beetje lachen gedaan. Van deze motie hadden jullie eigenlijk niet meer in hoeven dienen. Dit wisten we al.
Ja. Dus de VVD die zoekt en vindt ook toch echt nog wel ruimte om zich te profileren. Hè? Dat schets jij mooi. Jij zei ook iets over die dubbelrol. Want iemand als Jezielkes, maar ook Erik van den Burg, die zitten zowel in de VVD-fractie als in het demissionaire kabinet Rutte 4. Hoe zit dat?
Ja, dat kan in het Nederlandse systeem. Hè, dat als bewindslieden weer op de lijst voor de Tweede Kamer gaan, dan kunnen ze dus in de Tweede Kamer worden gekozen, terwijl ze ook nog tegelijkertijd zitting hebben in het demissionaire kabinet. En dat is inderdaad nu het geval voor Dylan Jezielkes als minister van Justitie en Erik van den Burg als staatssecretaris van Migratie. Dat leidt alleen nu wel tot de hele bijzondere situatie dat Jezielkes en van den Burg in hun kamerfractie inmiddels tegen de spreidingswet zijn. En met name voor Van den Burg is dat natuurlijk heel gek, omdat hij als staatssecretaris de architect en de bedenker van die spreidingswet is en die eigenlijk ook nog steeds wil uitvoeren. Dus dat is eigenlijk een hele rare dubbelrol, maar dat is wel iets wat in het Nederlandse systeem in ieder geval voor de duur van de formatie naast elkaar kan bestaan.
En vorige week moest er ook een nieuwe Kamervoorzitter gekozen worden. Dat hoort er ook altijd bij als er verkiezingen geweest zijn. Dat werd Martin Bosma. Was dat nou ook zo'n voorbeeld waarin je de nieuwe verhoudingen na de verkiezingen goed terugzag?
Ja, aan de ene kant wel. Want ik denk dat Bosma niet zomaar was gekozen. Hè, als hij niet nu ook de steun zou hebben gekregen waarschijnlijk van toch behoorlijk veel VVD-Kamerleden. Misschien een deel van de Kamerleden van NSC. In ieder geval ook die van BBB. Maar je kan dat niet helemaal één op één vergelijken, omdat de verkiezing van de Kamervoorzitter is ook echt een vrije stemming. Een geheime stemming, dus Kamerleden mogen dat echt voor zichzelf bepalen. Maar natuurlijk is het wel zo, Bosma heeft eerdere verkiezingen om het Kamervoorzitterschap verloren. Ook omdat de PVV natuurlijk toch altijd standaard bijna in de oppositie kwam. En weinig steun had, sympathie had bij anderen. Ja, dat nu het feit dat de PVV aan het formeren is, dat zijn kansen echt heeft vergroot en dat hij het daardoor nu ook echt heeft gewonnen.
Ja, want hij won het uiteindelijk in 2 rondes van Tom van der Lee, van GroenLinks PvdA. Werd hij nou net zo bevraagd op gebied van grondrechtelijke standpunten en eerdere uitspraken over de islam als Wilders nu in die formatieonderhandelingen wordt bevraagd?
Ja, je merkte bij een deel van de Kamer dat ze zijn toch behoorlijk extreme ideeën en uitspraken uit het verleden eigenlijk wel nog een heel groot probleem vonden. Kijk, een Kamervoorzitter is natuurlijk iemand die aan de ene kant heeft een beetje een technische rol. Hij moet gewoon die debatten goed leiden en voorzitten. Maar hij is natuurlijk ook een boegbeeld van het parlement. Hij moet optreden bij allerlei gelegenheden, zoals herdenkingen. Dus een aantal fracties had daar wel vragen over aan Bosma. Omdat hij in het verleden ook wel hele scherpe uitspraken heeft gedaan. Bijvoorbeeld over de islam. Maar ook over minderheden. Daar vroeg Christine Teunissen van de Partij van de Dieren hem na.
Want hoe denkt de heer Bosma dat hij als representant van het instituut dat alle Nederlanders vertegenwoordigt, ook burgers in het land die trans en non-binair zijn, kan vertegenwoordigen als hij meermaals negatief over deze mensen heeft gesproken in termen als sectarische genderactivisten en hun heeft weggezet als genderideologie?
En Jesse Klaver van GroenLinks PvdA vroeg hem naar eerdere uitspraken waarin hij de onafhankelijkheid van rechters in twijfel trok.
U bent niet zozeer alleen maar kritisch op hoe het nou precies loopt of welke besluit, maar u zegt heel, heel letterlijk, ja, maar ze zijn niet onpartijdig over rechters. En dat vind ik lastig, omdat dat namelijk het in twijfel trekken is van welke uitspraak daar komt.
Ja, en hoe ging hij daarmee om? Wat was zijn antwoord daarop?
Nou, hij deed eigenlijk alsof dat twee totaal verschillende rollen en dingen waren. Hij had consequent het antwoord van, ja, dat heb ik toen als Kamerlid, als woordvoerder op dossiers gezegd. Maar nu wordt alles anders, want als Kamervoorzitter zal ik volledig neutraal zijn.
Ja, nou, dat heb ik dus gedaan in een andere rol, in een andere functie. Nu sta ik hier als sollicitant. En als voorzitter van de Tweede Kamer zal ik, voor zover ik daar enige invloed op zou kunnen hebben, die scheiding der machten bewaken. Dat is niet meer dan logisch. En dan kunt u ervan uitgaan dat ik dat ook neutraal kan doen.
Ja, en blijkbaar was dat genoeg voor een meerderheid van de Kamer om hem te benoemen tot voorzitter.
Ja, in ieder geval om hem de kans te geven om dat ook dan waar te maken.
Hey, en dit zijn de eerste tekenen dat de nieuwe Kamer ook daadwerkelijk een andere Kamer is dan de oude Kamer, zullen we maar zeggen. Hè? Hoe gaat dat nou de komende weken verder met die formatie?
Ja, deze week zijn de eerste inhoudelijke gesprekken. Vooral dus over de grondwet en de democratische rechtsstaat. Dat is een belangrijk moment, want daar moeten ze wel zeg maar eerst uitkomen. Willen ze in januari, als de formatie verder gaat, ook nog doorpraten over allerlei andere inhoudelijke thema's. Dus in dat opzicht zit er wel echt een soort knip in, zou je kunnen zeggen. Nou, en als ze daar vertrouwen in hebben, dan zullen dus in januari thema's als migratie, klimaat, bestaanszekerheid, het buitenlandbeleid ook op hoofdlijnen al besproken worden. En dan is het idee dat in een aantal weken moet blijken van, zouden deze vier partijen, in welke vorm dan ook, want dat moeten ze dan ook nog bespreken, maar mogelijk een coalitie kunnen gaan vormen.
Ja, en ze gaan daar dus de komende weken over praten. Maar ik hoop eerlijk gezegd dat ze ook nog wel heel even de tijd nemen om een stapje terug te doen en kerst te vieren. Zit er nog een officieel kerstreces in voor deze vier?
Zeker. De formerende partijen gaan ook 2 weken met kerstvakantie vanaf volgende week. Dus dan kunnen ze toch even uitpuffen van dit hectische politieke jaar.
Kunnen ze fris weer terugkomen in januari.
Precies.
Dankjewel, Pim.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest en Jan-Paul de Bond. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, morgen weer.
Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.